Ja, welkom luisteraars bij alweer aflevering 17 van het HR Halfuurtje, de podcast van Rendement. Ja, in corona kwam ik tegenover mijn vrouw aan de keukentafel te zitten en waren we allebei aan het werk en ik hoorde daar dingen waarvan ik dacht, hier heb ik echt nog nooit van gehoord. En dat is eigenlijk de reden van deze podcast geworden. Ik, Rutger Molé, verdiep me in de wereld van HR, het werkveld van mijn vrouw Brechtje Molé. En ga je vandaag luisteren naar aflevering 17, dan weet jij alles over hoe je moet omgaan met de verstorende arbeidsrelatie en met dysfunctionerende werknemers. Want onze gast vandaag studeerde recht in Utrecht en is inmiddels 20 jaar arbeidsrechtadvocaat. Dat doet ze bij Suzanne Meijers, arbeidsrechtadvocaat. En niet toevallig heet ze natuurlijk ook zo. Niemand heeft graag gedoe met personeel, maar als het er is, dan lost zij het graag op voor de afdeling HR van een organisatie. En we spreken vandaag met haar over haar tweede boek, De Ontslagcode. Welkom, Suzanne.
Dankjewel.
Ja. Welkom.
Dank je.
Na je eerste boek, Geen gedoe met personeel, een tweede boek.
Klopt.
En wat drijft je om naast je werk ook nog zo'n exercitie aan te gaan?
Nou, ik vind het allereerst heel leuk om te schrijven. En ook om het arbeidsrecht in duidelijke taal, hè, niet per se je Jip en Janneke taal, maar gewoon alsof je aan die keukentafel zit met elkaar uit te leggen. Dus ja, bloggen is leuk, een boek is een kroon op het werk. Ja.
Wow. Lekker tastbaar ook.
Ja. En voor wie is je boek?
Voor HR, dus ja, medewerkers, specialisten, iedereen in HR en de werkgever.
Ja.
Ja.
Nou, het ontslagrecht, jouw specialiteit, waar je in dit boek ook helemaal in hebt uitgeleefd, is veel te groot voor één podcast. Ja. Daarom hebben we ons in deze podcast gericht op twee thema's. De verstoorde arbeidsrelatie en de dysfunctionerende werknemer. Kom je die beide zaken vaak tegen als HR-medewerker?
Ja, ik denk in het HR-vak dat je nou, eigenlijk dit nog vaker ziet dan andere thema's, zoals reorganisatie of ontslag op staande voet. Ik denk een verstoorde arbeidsrelatie is ook nummer 1 als je kijkt naar zaken die bij de kantonrechter terechtkomen en dysfunctioneren. Nummer 2.
Oh, echt?
Ja.
Nou, dan ben ik blij dat we deze twee thema's hebben uitgekozen. Ja. Want dan is er een grote relevantie voor ons publiek om te luisteren.
Nou ja, de verstoorde arbeidsrelatie. Je zegt dat is een belangrijke grond, hè, om naar de kantonrechter te gaan. Maar het is een best wel een brede juridische term.
Hè? Klopt.
Wat verstaan we daar nou onder?
Ja, nou ja, je zegt het al. Het is zo breed. Kijk, als we naar de wet kijken, dan is het de verstoorde arbeidsrelatie en die moet ernstig en duurzaam verstoord zijn. Dus een enkele ruzie met een collega, bij wijze van spreken, dan spreek je nog niet over een verstoorde arbeidsrelatie. Maar je kunt je wel voorstellen dat als het maar blijft sudderen en door blijft gaan, dat het dan op een gegeven moment tot een conflict gaat leiden.
Ja.
En dat we dan wel kunnen spreken van een verstoorde arbeidsrelatie.
Ja.
Ja.
Ja, je had het net even over, hè, de nummer 1 en 2 als je kijkt naar bij de kantonrechter. Heb je daar getallen over? Hoeveel van dit soort zaken hebben we dan in een jaar in Nederland? En wat kost het een HR-organisatie om dit allemaal te managen? Zijn dat soort kengetallen er eigenlijk?
Ja, om heel eerlijk te zijn, is er wel een percentage van hoeveel van deze zaken bij de kantonrechter komen. Maar ik heb hem niet paraat. Dus dat kan ik je niet vertellen. Maar ik kan je wel echt met recht zeggen dat verstoorde arbeidsrelatie de ontslaggrond is die het meest bij de kantonrechter voorkomt.
We nemen het gelijk van je aan. Ja, je noemde het al, hè, de kantonrechter. Wat heb je nou eigenlijk allemaal nodig voordat zo'n rechter een grond voor ontbinding ziet? Want dat is toch vaak uiteindelijk waar het wel op uitloopt, toch?
Ja, nou, ja en nee. Wat je natuurlijk lief hebt, voordat ik daarop inga over hoe ga je dan naar de kantonrechter of wat heb je daarvoor nodig, is dat je natuurlijk over het algemeen, ik kijk Brechtje ook een beetje aan, eerst probeert het onderling op te lossen.
Ja. He,
dus kijk, natuurlijk en zeker ook in mijn boek gaat het over ontslagrecht. Dus dan heb je het over echt iemand ontslaan. Maar een verstoorde arbeidsrelatie zou je in theorie natuurlijk ook best kunnen oplossen tot weer een prettige arbeidsrelatie. Dus die kans bestaat ook. Hè? Dat gebeurt ook in de praktijk.
Ja.
Maar als we kijken naar hoe neem je afscheid van elkaar, dan zul je toch eerst ook aan de bak moeten voordat je überhaupt aan de kantonrechter denkt.
Ja.
Door te kijken van, ja, hoe lossen we het op? Kan het opgelost?
Ja.
Is diegene zich ervan bewust? Nou ja, heb je je huiswerk op orde? Daar komt het op neer. Ja. Zo. Ja.
Ja, jij bent HR-kanon en jij bent arbeidsrechtadvocaat. Maar ik merk dat ik nog wel wat voorbeelden zou willen van verstoring. Waar moet ik dan aan denken? Want we hebben het over de verstoorde arbeidsrelatie. Wat kan dat zijn, verstoring?
Ja, nou ja, ik denk dan aan het voorbeeld. Je ziet dat regelmatig in de praktijk. Er is een bepaald team. Er zit een leidinggevende op. Die vertrekt naar een andere werkgever. En er komt een nieuwe leidinggevende. Dat team functioneerde eigenlijk altijd prima. Maar nu met die nieuwe leidinggevende matcht het niet helemaal met 1-2 medewerkers. En je kunt je vinger er soms niet helemaal op leggen. Is er nou echt dysfunctioneren? Dat gaat dan weer te ver. Maar die leidinggevende is niet zo blij met 1 of 2 medewerkers uit zijn team.
Ja.
Die 1 of 2 medewerkers, nou, laten we zeggen 1 medewerker, die gooit zijn kont tegen de krip. Die denkt, hé, wat maak je me nou? Ik zit hier al 15 jaar zonder enig probleem. Ja, waarom?
Jij bent hier nieuw.
Ja, waarom word ik opeens op de huid gezeten? Ja, en dan kun je dus een clash krijgen. Ja. En, of een mismatch, hoe je het ook wilt noemen. Maar dat het gewoon niet meer gaat.
Ja.
En ja.
En wat kun je dan doen om, zeg maar, te voorkomen dat het een verstoorde arbeidsrelatie wordt?
Ja, nou ja, het beste is natuurlijk, en dat klinkt altijd heel makkelijk en uit de mond van een advocaat misschien wat vreemd, maar blijf met elkaar in gesprek. Hè? Dus zorg ervoor dat je met elkaar kijkt van ja, hoe lossen we dit op? We kunnen het kennelijk niet zo heel goed met elkaar vinden. Waar ligt dat aan?
Ja.
En als dat niet meer gaat, dat gesprek, kun je je best voorstellen dat er dan een situatie gaat ontstaan waarin iemand zich ziek gaat melden.
Ja.
Of waarin, ja.
Maar nog heel even terug naar het gesprek.
Ja.
Heeft HR daarin een specifieke rol? Of vind jij dat werknemer en leidinggevende in jouw voorbeeld, dat zij dat samen moeten kunnen oplossen?
Je hoopt dat ze het samen kunnen oplossen. Maar ik vind zeker dat er voor HR een rol weggelegd is. Toch als een, ja, niet helemaal neutrale derde, maar iemand die vanuit de organisatie er voor iedereen staat. Dus zowel voor die leidinggevende als voor die medewerker uit dat team. En daardoor ook de boel zou kunnen begeleiden in een gesprek als het niet meer lukt tussen die twee. Dus ja. Absoluut, ja, dat ja. Zou, daar is zeker een rol voor weggelegd.
Ja.
Ja.
Ah, dus jij zegt eigenlijk van het is eerst aan de leidinggevende en de werknemer zelf. Als die er niet uitkomen, dan zouden ze HR kunnen inschakelen als een soort bemiddelende rol.
Ja.
En als je daar vastloopt, dat is het moment dat mensen jou eigenlijk inschakelen.
Ja, dat. Of inderdaad, hè, want je wil natuurlijk proberen het uit het juridische te houden, het liefste.
Ja.
Maar als het dan echt spaak loopt, dan kom ik liefst nog op de achtergrond. Of in sommige gevallen zou je ook kunnen denken aan mediation, als het echt niet meer gaat, omdat het zo botst. Hè, dat is ook wat je regelmatig ziet.
Ja.
En wie vind jij is verantwoordelijk voor het zetten van de eerste stap? Daar waar het gaat om een gesprek om uit het juridische te blijven?
Ja, dat zou in. Ja, je zou het van de leidinggevende verwachten dat die die stappen maakt. En anders van HR, vind ik, om de boel goed te begeleiden.
Hm.
Ja, van de medewerker op zich ook. Maar ja, dan zie je toch een soort hiërarchische verhouding waar je. Ja, dat misschien niet helemaal mag verwachten. Ja.
Medewerker zit misschien ook in een afhankelijkheidsrelatie.
Precies, precies.
Meer dan die nieuwe manager waar veel in geïnvesteerd is.
Ja,
die gezocht is buiten.
En je merkt toch ook dat medewerkers sneller kunnen denken van ja, en dan moet ik zeker weg. Omdat die nieuwe leidinggevende wat jij zegt, helemaal neergezet is. En die moet het gaan rooien. Ja, dus daar moet je ook voor waken dat er een soort van slachtofferrol misschien volgt.
Je noemde mediation.
Ja.
Dat is nadrukkelijk niet wat jij doet, hè, in je vak. Jij zegt, ik ben er echt voor het juridische.
Ja.
Er zijn collega's die wel voor mediation kiezen.
Klopt.
Waarom heb jij daar niet voor gekozen?
Ik hou toch heel erg van die rol om aan één kant te staan. En als mediator dan, dan begeleid je gesprekken. Dan zorg je ervoor dat partijen met elkaar een oplossing bereiken.
Ja.
En ik ben toch sneller geneigd om te denken, nou, die oplossing is daar. En daar gaan we nu meteen heen. En met mediation is het meer, ja, proberen op menselijke op maat, zeg maar. Ik wil niet zeggen dat ik geen menselijke maat heb als advocaat, trouwens. Maar dat is toch iets juridischer. Ja.
Ja, ja.
Ja.
heeft zo'n mediator vaak succes als vervanger van de rechter of de advocaat? Hoe gaat dat de laatste jaren? Want het is een opkomende tak van sport.
Ja, ja. Nou, ik moet zeggen, inderdaad, de laatste jaren maak ik ook steeds meer gebruik van de inzet van mediation. Dus dan hou ik me er helemaal buiten en dan komt dat als vanzelf, zeg maar, tot stand. Ja. En mijn ervaringen zijn daar heel goed mee. Over het algemeen ligt ook een beetje aan de mediator natuurlijk. Ja. Maar ik merk aan de andere kant dat het ook heel vaak leidt tot een exit en dus tot ontslag.
Ja.
Dus dan kan je zeggen, ja, dan kan je net zo goed naar de rechter toe.
Ja.
Maar de ervaring is wel dat in mediation partijen wat vrijer kunnen praten. Het is allemaal onder geheimhouding. Ja. En daardoor kun je ook wat meer, denk ik, voor beide kanten tot een menselijkere deal komen of zo.
Okay.
Dat,
En gebeurt het wel eens dat na een mediation traject een casus alsnog bij de rechter verschijnt?
Ja, dat gebeurt ook. En dan kom je al sneller toe aan wat ik net in het begin zei van zo'n verstoorde arbeidsrelatie. Die moet ernstig en duurzaam verstoord zijn. Dus dat is niet één keer of twee keer, ik mag die leidinggevende, die leidinggevende mag iemand anders niet of wat dan ook. Nee, er moet echt gekeken worden, is het opgelost en ga je met elkaar, kan je met elkaar door? En mediation is dan toch ook een, ja, als je het hebt over het maken van het huiswerk, een extra vinkje dat je dan kan zetten van ja, dit hebben we ook geprobeerd. Ja. Waarmee ik niet wil suggereren van, want dat ligt natuurlijk op de loer, dat er dan wordt gezegd, ja, de mediation is enkel en alleen, zodat je dan naar de rechter kunt. Nee, ja. Zo cynisch is het niet.
Nee.
Ja.
Het voorbeeld wat je net gaf is, hè, er komt een nieuwe manager in een organisatie. Nou, die klikt minder goed met een teamlid.
Ja.
Daar ontstaat verstoring. Maar het kan ook wel eens zo zijn dat er tussen twee collega's een verstoring ontstaat.
Ja.
Is dat ook een moment dat jij aan boord kan komen? Is de procedure dan hetzelfde? Of hoe zit dat?
Ja, dat is een leuke vraag, want dat staat ook in mijn boek. En dat zie je ook in de rechtspraak. Dat over het algemeen verstoorde arbeidsrelatie tussen een leidinggevende en een medewerker. Leidt sneller tot een ontslaggrond. Als ik het even heel plat mag slaan.
Ja.
En tussen twee collega's wordt er meer van de werkgever en HR verwacht. Dus dan heb je meer huiswerk te doen voordat die ontslaggrond voldragen is.
Ja.
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 Lijkt me lastig, want wie heeft er dan gelijk? Hè? Van wie neem je dan afscheid uiteindelijk?
Absoluut. Nee, dat is zeker zo. Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat het een enorme wissel trekt op de sfeer in zo'n team. Hè? Als er twee collega's hebben.
Het niet zo goed kunnen vinden. Ja, ja. Zeker weten. Ja, en dan heb je ook, dat zie je natuurlijk ook heel vaak in de praktijk. Dat je krijgt zo'n team dan, de een gaat zich achter de ander scharen. Dus de een wil niet meer met die. En
kampen. Twee kampen in zo'n team.
Ja. Ja. Maar dan wordt er toch echt wel veel van werkgever en HR verwacht om dat in goede banen weer te leiden.
Ja. Ja. We gaan het straks in het tweede deel nog eens even hebben over dossiervorming en dossieropbouw.
Ja.
Maar iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon in zijn broekzak waarmee je kunt filmen, geluidsopnames kunt maken.
Ja.
Kan me voorstellen dat leidinggevenden of werknemers of collega's dat ook willen inzetten om een soort bewijs te verzamelen tegen die ander.
Klopt.
Hoe werkt dat? Mag dat zomaar? Kan ik zomaar geluidsopnames maken? Kan ik mijn mobiele telefoon achter in mijn boekenkast zetten en een gesprek met mijn leidinggevende filmen? Hoe zit dat?
Ja, nou ja, een hele terechte vraag, want het gebeurt steeds vaker, hè, dat er geluidsopnames worden gemaakt. Ik heb nog niet gehoord dat de mobiele achter in de boekenkast wordt gezet om te filmen, maar het komt vast voor.
Ja.
Maar wat je steeds meer hoort, het is als werknemers met name een slecht nieuwsgesprek verwachten, dat ze al dan niet in het geheim zo'n opname maken.
Ja.
Als het wordt gevraagd vooraf, hè, dan kun je natuurlijk ook al iets bij voorstellen, want nou ja, je zit in het HR-vak. Wat vind je ervan als een medewerker zegt, ja, mag ik dit gesprek opnemen? Zit je dan anders in het gesprek of vind je het prima? He, dat zijn ook
soms best wel ingewikkelde afwegingen.
Ja, ja. Precies.
Ja, en dat zou bij type gesprek weer anders voelen of zijn. Hè?
Ja.
Toch als iemand die vraag stelt, zou ik toch altijd denken van, oh, wat is daar de reden van eigenlijk?
Precies. Ja, dat is ook mijn neiging. Hè? En dat zie je ook wel terug in rechtspraak dat als medewerkers standaard bewijzen van opname maken van gesprekken met hun leidinggevende of met HR, dat een rechter eerder aanneemt, hey, ben je dan zelf niet zo wantrouwend en verstoor je dan zelf die arbeidsrelatie niet als het ware. Dus ja, het is helemaal niet altijd positief voor de medewerker om zo'n opname te maken, al dan niet geheim.
Ja. Dus kan dus ook tegen je werken.
Het kan dus tegen je werken, ja. Dus,
En in het geheim opgenomen opname kun je ook inbrengen bij een rechter. Daar zegt de rechter niet van dit is niet op de juiste manier verkregen of dit heb je niet met open vizier gedaan. Ja. Hoe werkt zoiets?
Nou ja, de neiging is om te denken het is onrechtmatig verkregen, dus je mag het niet gebruiken, maar de rechter vindt het, vooral de kantonrechter vindt het vooral belangrijk dat de waarheid gevonden wordt. En dus ja, ook heimelijk opgenomen gesprekken worden vaak wel toegestaan als bewijs. Ja. Maar let wel, de vraag is dan, ga je erin knippen of niet? Hè? Dan laat je het hele gesprek horen. Want als een werknemer het wil gebruiken met, omdat de HR of leidinggevende heeft gezegd van je doet iets fout of even hard gesproken heeft, ja, dan is het niet fair.
Ja. Ja. Interessant. Na de break duiken we met onze gast in de wereld van de dysfunctionerende werknemer. Ook zo'n mooi thema. Tot zo.
Bij Numbers maken we software die draait om medewerkers. Wat ons product uniek maakt, is dat het HR en salarisprocessen integreert in één naadloze workflow, waarin medewerkers veel HR-zaken zelf kunnen regelen. Welke zaken dat zijn, verschilt per bedrijf. Iedere medewerker moet natuurlijk een contract digitaal kunnen ondertekenen, een loonstrook ontvangen en eenvoudig verlof kunnen aanvragen. Maar sommige bedrijven hebben daarnaast baat bij het automatiseren van het sollicitatieproces, het stroomlijnen van beoordelingsgesprekken of het automatiseren van declaraties. En als een bedrijf groeit, veranderen ook de HR-behoeftes. Doordat Numbers op een flexibele manier aanvullende functionaliteiten aanbiedt, is er voor ieder bedrijf een passende oplossing die later eenvoudig kan worden uitgebreid. Wees voorbereid op de toekomst met Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
Ja, welkom terug. Hadden we het voor de break over de verstoorde arbeidsrelatie. We gaan nu eens kijken naar dysfunctionerende werknemers. Ook zo'n juridisch begrip.
Ja, wat is eigenlijk de definitie daarvan in de wet? Of zijn we dan gelijk eigenlijk iedereen kwijt?
Ja, dat ben ik bang voor. Ja. Ja. Ik zou zeggen, in het boek staat het helemaal uitgeschreven. In de wet ook trouwens. Maar wat heel belangrijk is, en dat wil ik wel even benadrukken, met name ook voor HR belangrijk, is dat de werknemer is ongeschikt. Maar is hij zich daar ook van bewust? En dat is waar het vaak misgaat. Hè? Dat in de waan van de dag functioneert iemand niet. Misschien wordt hij erop aangesproken in de gang, maar verder niet. En wat een rechter wil, is dat het allemaal gedocumenteerd is, maar dat iemand zich ook bewust is van zijn dysfunctioneren en het kan verbeteren.
Ja.
Zij moeten van afweten.
Juist.
Ja. Ja. Dus achter iemands rug over zijn dysfunctioneren praten en hem daar opeens op het eind mee confronteren is niet een goede zet.
Nee, dan ben je verkeerd bezig.
Oké. Nou ja, dan hoor je mensen vaak praten over dossieropbouw, hè, waarin je eigenlijk dat vastlegt. Moet je daar ook de medewerker in kennen, dat je dat in zijn dossier opneemt?
Ja, absoluut. En zonder dat het een hele college dossieropbouw wordt. Maar wat daar heel belangrijk is, is dus die bewustwording. Het hoeft niet per se allemaal met waarschuwingen en pittige brieven. Natuurlijk, als iemand iets ergs heeft gedaan, dan wel. Maar als het gaat om kleine foutjes, maar die zich wel opeenstapelen, dan kun je best voorstellen dat je iemand aanspreekt bij het koffieapparaat en daarna even kort een mailtje stuurt ter bevestiging. Dus zodat je dus vloeiendewijs aan het dossieropbouw doet.
En vind ik wel leuk om even te horen. Hè? Dus stel, ik spreek iemand bij het koffiezetapparaat aan en zeg, dit ging niet helemaal goed.
Ja.
Ik schrijf het ook in het personeelsdossier dat ik dat gesprek heb gehad. Is dat dan voldoende? Of moet ik dan ook nog een mailtje hebben waarin ik kan bewijzen dat we het gesprekje hebben en hem daar ook van op de hoogte hebben?
Juist, dat laatste. Dat laatste. Ah. Ja. Dus dus diegene moet wel ook bewust gemaakt zijn en niet alleen bij dat koffiezetapparaat, maar dat je dan ook nog kan zeggen, zoveel maanden na dato, dat was de eerste keer dat ik je hierop aansprak.
Ja.
Nou, over dat dossier, dat vind ik ook wel interessant. De werknemer heeft natuurlijk altijd een personeelsdossier, hè, met vakantiedagen en allerlei registratie en toestanden erin. Nu zijn we op een wat andere manier over dossieropbouw aan het spreken.
Ja.
Maar stel, er is zo'n mailtje gestuurd,
Mag dan zo'n werknemer ook dat volledige dossier zien? Of zijn er ook onderdelen geheim van dat in dat personeelsdossier?
Nou, in principe is het dossier dat de HR heeft precies gelijk aan het dossier van de werknemer. Dus ja, hij mag dat zeker zien. Sterker nog, ik zou zeggen, zorg ervoor dat hij niet na maanden vraagt, hey, wat is mijn personeelsdossier? Maar dat jij kan zeggen, maar je hebt alles al. Dus er is één uitzondering. Dat is, hey, je had het er net over, achter iemand zijn rug om. Maar je kunt je best wel voorstellen dat het een keer gebeurt dat iemand uit de directie naar HR of andersom een mail stuurt van, nou, ik was hier niet tevreden over en ik wil toch eens dat je beter oplet. Plan eens een gesprek met hem in.
Ja,
dat soort gedachten, die interne gedachtenwisselingen, die hoeft de medewerker niet te ontvangen.
Ah, okay.
Maar het dossier kan dus niet alleen daaruit bestaan, want dan is het niet voldoende. Maar
hoe doen HR-afdelingen dat eigenlijk? Zijn die personeelsdossiers dan gewoon, zitten die in een publiek toegankelijke map? Of zit daar een persoonlijke toegangscode op? Hoe wordt dat functioneel georganiseerd?
Nou ja, ik zou denken niet publiek toegankelijk.
Nee.
Nee, dat is een voor roddelpraat. Maar ja, het wisselt natuurlijk heel erg van systemen.
Ja.
Ja, daar weet jij meer van, denk ik, dan ik, hoe het praktisch geregeld is.
Ja, nou, ik denk dat ik in, ik zit in jouw lijn van wat je net zei. Dus ook als er bijvoorbeeld functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken zijn, dan krijgt een medewerker daar ook altijd een afschrift van. En vaak teken je die dan voor gezien of voor akkoord. En dat is wel zo transparant.
Ja.
En daar, zo'n dossier bestaat natuurlijk niet alleen uit dat onderdeel, maar ook inderdaad vakantiedagen of van alles en nog wat. Ja, dat is toegankelijk voor de werknemer.
Ja.
Maar waar ik benieuwd naar ben, is wat jij net zei over die, stel dat de directeur zegt, nou, ik had net het gesprek en ik was eigenlijk niet heel erg tevreden.
Ja.
En die zet dat in dat dossier of via HR.
Ja.
Is dat zo'n melding? Kun je dat dan gebruiken voor een zaak bij de kantonrechter?
Ja, dat kun je dus zeker gebruiken. Zeker als je een bepaalde tijdlijn hebt en wil aantonen van, ja, we waren hier al eerder mee bezig.
Ja.
Maar nogmaals, aanvullend. Dus ga daar niet alleen maar van uit.
Ja. Ja.
Hey, ja, sorry, Rut. Wanneer is een dossier ontslag rijp?
Ja.
Dus wanneer heb je voldoende om naar de rechter te gaan?
Ja, nou ja, dat is dan weer heel flauw van een advocaat om te zeggen, maar dat ligt eraan. Hè?
Oh ja.
Dat kan ik niet duidelijk zeggen van, nou, dan ben je klaar. En het ligt ook vooral aan, wat wordt iemand verweten? Hoe lang ben je daarmee bezig? Maar ik zou zeggen, als je aan de slag gaat met een verbetertraject, dan ben je afhankelijk ook van de duur van het dienstverband.
Ja.
3 tot 6 maanden. Maar ja, is iemand 20 jaar aan het werk, was daarvoor nooit een probleem. Ja, dan kan het weer langer zijn.
Hmm.
Werkt iemand vrij kort, dan kun je weer veel, misschien wat korter.
Ja.
En in het verbeterplan moet je denk ik ook onderdelen aandragen, waardoor de medewerker in dit geval, waar men ontevreden over is, ook echt stappen kan zetten.
Zeker. Ja,
waar dus, kun je dan aan denken?
Ik heb een voorbeeld van een verbeterplan ook in mijn boek staan. Maar wat belangrijk is, is, ik pak even een heel simpel voorbeeld. Iemand komt continu te laat.
Ja.
Dan ga je dus, en ook tegenwoordig kan dat een issue zijn, ook al werken we heel veel thuis. Maar dan ga je dus met diegene aan tafel. Wat is het probleem? Waarom kom je te laat? Kunnen we je ergens bij helpen? Heb je coaching nodig? Je moet dus echt wel wat doen om iemand daarin te begeleiden en te laten verbeteren. En je moet je doelen smart formuleren, wat dus zo simpel kan zijn als, we starten hier om 8:30. Dat staat in het kantoorhandboek. Het is even wat ouderwets, maar er zijn zeker bedrijven waar dat nog steeds geldt. En dan gaan we monitoren. Lukt dat?
Ja. Dus dan ga je gewoon bij de voordeur zitten.
Ja,
ga je
bij
of het 8:55 is of 8:55.
Ja, dit is even wat simplistisch voorbeeld. Maar
ik snap wat je bedoelt. Het moet dus heel meetbaar zijn eigenlijk.
Ja, precies.
Ja, bijzonder. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat als je in zo'n traject komt, dat dat heel impactvol is voor een medewerker.
Ja.
En wat je dan wel eens leest, is dat iemand zich ziek meldt.
Ja.
opeens, langdurig. Hoe zit dat in zo'n zaak? Kan dat zomaar? Wat wordt de rol van de arbo-arts in deze?
Ja.
Ik kan me voorstellen dat er fysiek niet echt iets te vinden is bij de werknemer dan. Maar dat het een mentale of zorgenkwestie is.
Ja.
Vertel eens.
Ja, nou ja, je merkt het heel vaak als er een slecht nieuwsgesprek is geweest. Dat iemand zich ziek meldt. En dan kun je denken als HR of directie van ja... Onzin, hè? Dat is gewoon het gesprek. Waar hebben we het over? Ik accepteer de ziekmelding niet. Dat hoor je ook nog wel eens. Nou, dat mag je.
Dat kan. Je mag als
nee,
werknemer.
Nee. Dat wordt gedacht of gezegd.
Ja.
Maar nee, het kan dus. Het mag niet juridisch. Je bent gewoon verplicht diegene ziek te melden. En dan is mijn advies: haak de bedrijfsarts heel snel aan. Nou ja, daar hoor ik ook nog wel eens klachten over dat het niet snel genoeg kan. Of de bedrijfsarts is onafhankelijk. Dus je kunt diegene niet beïnvloeden. Maar je kunt diegene wel misschien van tevoren een beetje brieven van... nou, dit is de timing geweest en wil je eens extra vragen waar het in zit, die ziekmelding. Ja. Want als werkgever kun je dat dan ook weer niet helemaal doen. Dus de bedrijfsarts direct... erop zetten, om het zo maar te zeggen.
Ja. Ja. Je hoort ook wel eens in contact blijven met je werknemer. Ja. Hè? Dus dagelijks of een paar keer per week even iets van je laten horen.
Ja.
Komen we bijna op het bedrijfsmaatschappelijke. Hè? We zitten hier met een advocaat aan tafel. Ja. Maar wat is de rol daarvan?
Scheelt nou, daar moet je voorzichtig mee zijn. Want absoluut goed om contact te blijven houden. Want je wil niet dat een medewerker ook achteraf zegt... ik hoorde helemaal niks van mijn baas.
Ja.
Onlangs was er ook nog een uitspraak... waar de werkgever twijfelde over de ziekmelding... en aan de deur stond met een bosje bloemen onder het mom van... ik kom kijken hoe het met je gaat. Maar dat was dan ook weer niet de bedoeling volgens deze rechter. Want daar was het te geforceerd, zeg maar, aan de deur gecontroleerd. Ja. Dus,
Die werkgever die hoopte dat zijn werknemer misschien lekker aan het sporten was...
Ja, of
en
zoiets,
dat hij hem kon betrappen, zeg maar.
Ja, zoiets. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet precies. Maar in ieder geval, het is een... moeilijke grens waar je over laveert.
Ja.
Wel aandacht blijven houden, maar niet pushen. Niet elke dag appen of bellen.
Nee, zeker lastig. Zeker ook als er een slecht nieuwsgesprek is geweest... en je voelt je daarin toch wat bezwaard.
Ja.
Maar je moet toch doen. Ja.
Hey, en nou herinner ik me dat vroeger had je van die rekensommen... Hè, de kantonrechtersformule, dan ging iemand eruit.
Ja.
Is dat nog steeds zoals dat vroeger was? Of is dat inmiddels veranderd?
Nee, dat is al een hele tijd veranderd. Het is de transitievergoeding waar we tegenwoordig mee rekenen. In sommige gevallen... de transitievergoeding is gewoon een standaard. Maar in sommige gevallen, als de werkgever ernstig verwijt... handelt, dan kan er een billijke vergoeding bij komen. En daar is geen rekenformule voor.
Ah.
Dus dat is ongewis. Dus dan is de eerste vraag, is er ernstig verwijtbaar gehandeld? Nou, dat is best een hobbel om te nemen voor de werknemer. Als je dus te snel gaat en je pusht en je belt... en je gaat te snel naar de rechter, zou dat een gevolg kunnen zijn.
Ja. Maar ook die vergoeding, die billijke vergoeding, is wel gemaximeerd, toch?
Nee.
Of niet?
Nee. Ah. Nee, niet gemaximeerd. Dus, in de media lees je natuurlijk de torenhoge bedragen.
Ja.
Maar,
ja.
Nou ja,
die mensen dan meekrijgen bij een vertrek... wat eigenlijk niet volgens de regels
precies,
is gegaan.
Precies, ja.
Interessant. Ja, we hebben nog één thema over... waar we eigenlijk een hele podcast aan zouden willen vullen met jou. Dat is natuurlijk het spectaculaire ontslag op staande voet.
Ja.
Ja, ik vind het toch wel leuk voor onze luisteraars... om daar nog heel kort even op in te gaan als een soort bonus.
Ja.
Je weet, in deze podcast houden we van jullie... dus we geven jullie graag het allerleukste. Het ontslag op staande voet.
Ja.
Vertel daar eens even wat over. Wanneer kan dat nou? Wanneer mag dat nou? Kun je daar ook in je eigen voet schieten als werkgever?
Ja, nee, ja, alles. Ja, alle antwoorden zijn ja. Nou, ontslag op staande voet is een laatste redmiddel. Dus dat mag je echt niet zomaar doen. Zelfs als je er heel veel verstand van hebt, dan gaat het nog heel regelmatig mis. Maar denk aan de frauderende werknemer, een stelende werknemer, grensoverschrijdend gedrag wat heel erg uit de hand is gelopen.
Ja.
Dat zijn thema's waar je aan ontslag op staande voet kan denken. het ontslag gaat direct in. Werknemer heeft helemaal nergens recht op. Geen uitkering, geen vergoeding. Maar daardoor zal die ook heel snel naar de rechter rennen om alsnog dat ontslagbestaande voet van tafel te krijgen. Dus,
ja, ja.
En allerlei vergoedingen misschien te gaan claimen.
Ja, ja. Dus je wandelt een kantoortje in, ziet daar een werknemer met zijn hand in de schatkist.
Ja.
Wat moet je in zo'n geval doen?
Nou, sowieso je advocaat bellen.
Ja.
Nee, nou ja, kijk, jij ziet, dat is nog wel een leuke, want jij ziet diegene met zijn hand in de schatkist, maar jij ziet dat in je eentje. Ja, en diegene zegt, nee hoor, ik was het niet, jij was het. Nou, dan heb je dus geen bewijs. Dus je ziet, ontslagbestaande voet, bewijs is alles. En dat is ook een heel lastig thema.
Ja, dus voordat je die woorden uitspreekt, denk even na, kan ik het bewijzen? Is er nog een extra paar ogen wat het ook gezien heeft? Of kan ik daarvoor zorgen? Ja.
Of is er belangrijk, een ander, wat zachter middel waar ik ook mijn doel mee kan bereiken?
Ja.
Nou, interessant.
Ja. Zeker. Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Maar voordat we afsluiten, doen we altijd de 3 tips voor onze luisteraars.
Ja.
Welke tips heb jij voor onze luisteraars, Suzanne?
Nou, ik zou haast willen zeggen, koop de ontslagcode.
Ja.
op mijn website staan ook heel veel gratis tips. SuzanneMeijersArbeidsrecht.nl. Daar vind je bijvoorbeeld de checklist dossieropbouw. Hoe ga ik om met zieke werknemers? En ik zou zeggen, luister deze podcast als laatste tip.
Heel
mooi,
goed.
Super.
Dankjewel voor je komst vandaag. En dank voor het luisteren naar alweer aflevering 17 van het HR Halfuurtje, de podcast van Rendement. Mocht je nou in contact met ons willen komen, er is een heus e-mailadres: hethrhalfuurtje@rendement.nl. Waar we voorheen onze tips, opmerkingen, liefdesverklaringen allemaal via de socials binnenkregen. Mag dat nu? Ja, ook liefdesverklaringen. Met name voor jou, maar die heb ik je nooit doorgestuurd. mail die lekker naar hethrhalfuurtje@rendement.nl. Vragen, opmerkingen, suggesties voor volgende gasten. We horen ze graag van jullie. Tot de volgende keer.
Het HR Halfuurtje werd mede mogelijk gemaakt door Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.